Hey, welkom bij een nieuwe episode van Angelique's Voice Notes. Angelique, dat ben ik. En ik heb een nieuwe voice note voor je klaarstaan. Die ga ik nu opnemen. Dat ga ik nu vertellen. Maar terwijl ik dat zeg, doe ik even de deur dicht. Want ik hoor heel veel kinderen hier spelen en honden hier blaffen. En het is echt boven de 30 graden, maar mijn huis is gelukkig cool. Ik hoop dat het goed met jou gaat. En dat je je goed voelt, dat je je hoofd koel kan houden. Afhankelijk van wanneer je dit luistert natuurlijk. Maar op dit moment is het heel erg heet. Maar ik wou het met je hebben over twee dingen. Maar de basis hiervan is Whitney Houston. En dit is wat er gebeurde. Whitney Houston was 9 augustus jarig. Dat wist ik niet. En ik werd wakker en ik kreeg een ingeving, dat heb ik wel eens vaker, verteld. Zal ik ook vaker nog eens podcast over opnemen. Maar ik zat te schrijven in mijn dagboek en opeens kwam er een soort van ingeving in me op van Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. En heel vaak negeer ik dat soort dingen ook. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga eens luisteren. Ik zet dat lied gewoon aan. Kijk wat er gebeurt, want waarom komt het in mijn hoofd? Dus ik zet hem aan en ik voelde er heel veel emoties bij. En ik begon te dansen en dan denk je, ja, is het gewoon een lekker dansnummer. Hier is die I wanna dance with somebody. Is inderdaad gewoon een lekker dansnummer, maar ik voelde echt zo, ik weet niet, een soort diepere laag bijna in het nummer. Gewoon hoe mooi het nummer is, dat verlangen van ik wil met iemand dansen. With somebody who loves me. Dat verlangen, dat herken ik wel. Maar ik ging er helemaal op los, helemaal dansen. Hele fijne energie, dus ik had heel veel soort van emoties gereleased. Was lekker. En vervolgens scroll ik een beetje door mijn timeline. Zag ik opeens een post van Whitney zou vandaag jarig zijn geweest. 57 jaar zijn geworden. Ik schrok daar een klein beetje van, want ik dacht, wow, toevallig. Zoals sommige mensen zeggen, toeval bestaat niet. Maar ik weet niet, ik voelde haar, het klinkt heel vaag dit hoor, maar energy ergens of zo. En ik postte dat op Instagram, dat ik dat toeval had. En toen kreeg ik echt, het zijn niet heel veel, maar toch 3 DM's van verschillende mensen. Die zeiden, hey, wat een toeval. Ik had precies hetzelfde, ik werd ook met Whitney wakker. Ik had precies hetzelfde, ik was de docu aan het kijken. Toen dacht ik, dit is, dit is ook interessant. Dus dat bracht mij op het onderwerp Whitney Houston. Maar sowieso was ik al veel eerder gefascineerd door Whitney Houston. Ik weet nog wel, de allereerste keer dat ik op een podium stond, was ik 11 jaar. Had je de Soundmix Show in Vianen, waar ik ben opgegroeid. En ik deed daar mee en ik trad op als Whitney Houston. Ik zong daar, of playbackte moet ik eigenlijk zeggen. Ik playbackte daar I Will Always Love You. Heb ik toen de 3e prijs voor gewonnen. Dus als kleinkind voelde ik al een soort van, ik voelde de muziek van Whitney, ook al begreep ik het niet altijd. Ik voelde hem heel erg verbonden. En ik weet ook, de nacht dat zij overleed, toen ik het nieuws hoorde, ik barstte echt in janken uit. En ik wist niet wat me overkwam. Want weet je, Whitney was wel zo'n artiest die ik, ik trad dus op als haar als kind. Maar niet zo'n artiest die ik heel hardcore heb gevolgd. Of hardcore alle albums heb. Of groot fan van was. Het was gewoon echt zo iemand die ik heel tof vond. Maar niet waar ik alles van verzamelde of zo. Dus dat ik zo hard moest huilen, vond ik gewoon een beetje bizar. Ik wist ook niet waar het vandaan kwam. Ik moest die avond toen een interview geven op Radio 1. Ik werkte toen net een beetje in de bij de Grote Mensenradio, om het maar zo te zeggen. En Luc Ikink, die nu bij RTL Boulevard werkt, die was de host van het programma. En die zei ook van, waarom ben je zo emotioneel? En ik zei ook, ja, ik weet het niet. Want was je groot fan? Toen dacht ik, ja, nee, niet per se. Maar wow, dit komt nu opeens allemaal. En hetzelfde gebeurde ook. Zij heeft de afgelopen jaren zijn er 2 verschillende documentaires van haar uitgekomen. En eigenlijk vertellen ze allebei hetzelfde verhaal. Alleen de ene was met goedkeuring van de familie. En dan zie je de familie ook in terugkomen. En de andere is zonder familietoestemming. Maar de verhalen lopen redelijk parallel. En ook bij beide keren na die docu kapot gehuild. Nou zijn het ook echt wel verhalen die je doen janken hoor. Want het is diep triest wat er in haar leven is gebeurd. Maar op die manier voel ik altijd een soort verbondenheid met Whitney Houston. En ik ben dat wel een beetje voor mezelf gaan onderzoeken van, wat is dat nou? En voor mij is dat heel erg dat haar pad, het pad wat zij heeft afgelegd, zeker in de latere fase van haar leven, is gewoon echt af en toe een angst voor mij. Is zeg maar een schrikbeeld van hoe ik had kunnen zijn. En dat zal ik je een beetje uitleggen, want zij was natuurlijk een van de meest getalenteerde zangeressen in de wereld. Ongeacht of het je smaak was of niet, haar stem was ongekend goed. Ik geloof in dit soort situaties, misschien kom ik zo nog wel terug, maar ik geloof echt dat er een aantal stemmen op aarde komen die bedoeld zijn om ons als mensen te blessen en te helen. En dat we die stemmen moeten koesteren. En ik geloof dat Whitney Houston zo'n stem was. En daarom is het extra diep triest dat ze zo'n groot talent had en zo'n helende stem, maar ook zo omringd was door verdriet. Dat ze in een familie was opgegroeid waar misbruik voorkwam, waar haar eigen moeder jaloers was op haar, waar haar broers haar aan de drugs, eigenlijk haar eerste stappen in de drugs zetten. En later, nou weet je, op een gegeven moment kwam Bobby Brown in haar leven. En nou, je zag ook aan alles, die had het gewoon niet goed met haar voor. Tja, die was gewoon vooral met zijn eigen geluk bezig. Gunde kon eigenlijk ook niet echt opboksen tegen het grote succes dat zij had. En samen met hem ging zij nog verder op dat pad van drugs. En hij belazerde haar ook. En ja, gewoon het hele verhaal van zo'n groot talent hebben, maar zo omringd zijn met mensen die niet goed voor je zijn. En ook vooral zo'n diep gebrek aan eigenwaarde hebben. Want dat was ook wat je zag bij Whitney. En dat komt natuurlijk uit familiestructuren waar ze in is opgegroeid. Maar je zou zeggen, iemand met zo'n talent moet zich toch on top of the world voelen. Maar dat dat niet zo is, dat vond ik altijd een hele, en vind nog steeds een heel beangstigende gedachte. En want ik denk daar ook over mezelf wel over na. Ik heb heel lange tijd ook best wel een gebrek aan eigenwaarde gehad. Dat ik wel dingen deed en ook heel veel succes had met bepaalde dingen. Maar toch eigenlijk zoiets had van ja, die mensen doen maar alsof, die vinden me niet echt leuk. Eigenlijk kan ik helemaal niks. En dat niet de hele tijd. Hè. Ik had ook wel echt, het kwam gewoon met vlagen. Momenten dat ik dacht, hey, I'm on top of the world. Het gaat goed, lekker. I'm living my purpose. Maar ook momenten waarvan ik dacht van ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dit slaat allemaal nergens op. En een beetje dat, wat ze ook wel eens noemen, dat imposter syndroom. Dat je het gevoel hebt dat je maar wat doet. En eigenlijk doen we dat allemaal als mensen maar. Maar dat je, ja, en dat iedereen die zegt je leuk te vinden ook dat eigenlijk niet vindt oprecht. Nou heb ik daar niet zo heel zwaar last van, maar ik heb daar af en toe wel eens trekjes van gehad. En heel af en toe nog steeds. Maar daar ben ik me in ieder geval goed bewust op. En ik had het daar laatst met een vriend over. Hele succesvolle vriend. In zijn werkgebied. En die had eigenlijk hetzelfde. Die had ook, zeg maar, eigenlijk als je naar zijn leven zou kijken, zou je denken, ja, you got everything. The money, de liefde. Alles klopt in principe gewoon. En ook hij had vaak dat gevoel van, ja, niemand vindt me leuk. En ik weet je wat ik doe, wat voegt dat nou weer toe aan deze wereld? En ik schrok er ook een beetje van, omdat ik ook dacht van, wow, ook jij. Want ik zat nog een beetje op die tip van, okay, maar als ik deze dingen in mijn leven bereik, dan ga ik me sowieso nooit meer zo voelen. Maar hij zei ook, het maakt niet uit. Ook al heb je de top bereikt, dat gevoel is iets wat alleen maar weggaat als je er bewust van bent en het ook actief aanpakt. En ik ben heel erg dankbaar dat ik dat bewust weet en zie. En hij had dat ook. Want als je dat niet hebt, dan brengt dat je naar hele nare situaties. Als jij dat gevoel van eigenwaarde, of gebrek aan eigenwaarde voelt, dan zijn er een aantal uitwegen die je kan kiezen. Ik bedoel, veel mensen zoeken het in alcohol. Weet je, hoe vaak, misschien ken je mensen, misschien heb je het zelf wel, dat je even kut voelt en dat gewoon, dat je even helemaal naar de tering gaan en niks voelen, dat dan een soort van je uitweg is. Of niet eens naar de tering gaan, maar gewoon even 1 of 2 wijntjes to take the edge off. Gewoon even om dat gevoel een beetje te nammen. Ja, en daarbij zeg ik niet, hè, dat, ik bedoel, ik drink zelf niet meer, maar dat is vooral voor gezondheidsredenen. Maar wat niet wil zeggen gewoon dat een wijntje of een biertje af en toe heel lekker is. Maar meer van als je het gebruikt als een soort strategie om dat gebrek aan eigenwaarde of andere dingen weg te halen. Ja, dan wordt het gevaarlijk. En dit is dan alcohol. Maar je hebt dit natuurlijk in zoveel verschillende lagen. Bij Whitney ging het naar drugs. En de drugs werden steeds heftiger. En dat heeft gewoon uiteindelijk haar hele leven verpest. Omdat ze er zo niet mee kon dealen. En ook geen mensen om zich heen had die haar daarmee wilden helpen. Of dat zagen van, hey, ik zie dat gebrek bij jou, dat je niet helemaal ook altijd in jezelf vertrouwt. Daar moeten we wat aan doen. Of ik ga je helpen. Ze had geloof ik één vriendin, die Robin. Zie je ook in die documentaire. Nou, die verdwijnt op een gegeven moment uit haar leven. En toen was ze alleen nog maar omringd door mensen die uit waren op haar succes en haar geld. En wat een verdriet dat met haar meebracht. In een van die documentaires wordt ook gezegd, Whitney is niet gestorven aan een overdosis. Ze is gestorven aan diep liefdesverdriet. En met liefdesverdriet om haar vader die er had belazerd, en een Bobby Brown en zoveel mensen in haar leven. En ik vond het zo diep triest om dat te zien, wat het effect kan zijn van jezelf niet goed voelen en je eigen gebrek aan eigenwaarde. Dat is echt een heel vergaande vorm van dat effect. En onlangs, misschien weet je nog, was een Nederlandse actrice, Emmanuelle Griffiths, was in het nieuws. Omdat ze op een Belgisch festival drugs had meegenomen. Het heeft daar ook voor vastgezeten. En zij legde ook uit van, ja, ik was zo'n diep gebrek aan eigenwaarde. En dat ik ook gewoon allemaal maar dacht, fuck it, ik ga dit maar gewoon doen. Ja, wat maakt het ook allemaal uit? En er waren natuurlijk heel veel mensen die daar een beetje over vielen. Van ja, lekker makkelijk excuus. Maar ik hoorde haar en ik dacht, ja, begrijpelijk. Dat is, maakt niet uit hoe groot de wereld ook over jou denkt. Als jij het zelf niet voelt, dan is dat een kant waar je op kan gaan. Gewoon een hele destructieve kant die zich in zoveel verschillende manieren, kan uiten. Soms is het heel zichtbaar, hè? Drugs en alcohol en seksverslaving en dat soort dingen. Soms ook heel wat minder zichtbaar. Of dat het nog een beetje gezellig lijkt, hè? Bijvoorbeeld, ik speel wel heel veel games. Of liefdesverslaving, dat je continu het gevoel wil hebben dat je heel verliefd wil zijn. En zodra dat heftig gevoel afneemt, nou, dan is het allemaal kut. Zo kan je een lijst afgaan van mogelijke verslavingen. Ook dingen waarvan je denkt, ja, dit valt toch wel mee. Maar alles dat obsessief is of dat gebruikt wordt om dat gevoel van eigenwaarde of een ander gevoel dat je wil ontdrukken, dat je daarvoor gebruikt, is eigenlijk al niet goed. En dat kunnen zelfs dingen zijn die in een ander scenario wel goed zijn. Bijvoorbeeld, ik lees heel veel ook spirituele boeken, zelfhulpboeken, de Eckhart Tolle's en Gabriel Bernstein's en Marion Williamson's en al dat soort lui. En het is heel leuk en heel leerzaam, weet je, als je het gewoon leest om informatie op te doen en nou ja, tof. Maar als je een soort van zo slecht in je vel zit en je bent obsessief aan het lezen om maar antwoorden te vinden en je verslindt boek na boek en hebt geen tijd meer voor familie omdat je antwoorden moet vinden in die boek, ja, kijk, dan is het opeens niet zo gezond meer. Dus alles wat gezond is, kan ook ongezond worden als het motief daarachter heel erg niet klopt. Vanuit een plek van gebrek komt. En ja, dus daarom een soort van die verbondenheid met Whitney. Ik keek naar haar en ik zag hoe haar leven is gelopen. En toen dacht ik, zo kan je leven lopen als je dat gebrek aan eigenwaarde niet aanpakt. Hoe groot je talent ook is. En ja, en daarom, ik voel een soort van, ja, het klinkt heel stom, maar ik voel ergens haar pijn. Dat ik denk, jeetje, ik wou gewoon dat er iemand was om je daarbij te helpen. Ja, dat voelde ik na het zien van die docu. En dus weet je, mocht je denken, ik voel dat ook. Of dat gebrek aan eigenwaarde. Ik denk dat heel veel mensen, ook heel veel grote mensen. Ik ken nog wel wat mensen die gewoon waar anderen tegenop kijken omdat ze een groot talent hebben. Maar waarvan ik ook gewoon weet van ja, die zitten thuis echt op een heel ander level. En dat is niet erg, maar als je maar je situatie ook erkent en er wat aan doet. Of zelf wat aan doet, of het gaat onderzoeken met therapeuten. Als het je maar niet overneemt en je dieper dringt in verslavingen. Dus dat. En daarbij vind ik het ook gewoon heel heftig om te zien, qua als het weer over Whitney gaat, dat zeker in de laatste fase van haar leven, hoe wij ook met mensen omgaan die dan zo'n downfall hebben. Dus we hebben Whitney, als wereld was Whitney een grote ster. Ze was een talent dat zo'n zuivere stem kwam brengen. Ze kwam plezier brengen. We hebben met z'n allen gedanst op haar nummers, gehuild op haar nummers. En toen in die laatste fase van haar leven ging het gewoon zichtbaar niet goed met haar. Optredens waar ze haar stem verloor of gewoon heel dun was van de drugs. En dat veel mensen daarnaar keken en dachten, haha, moet je dat nou zien? Kijk dan, die is helemaal, heeft echt een afgang. En precies hetzelfde heb ik ook, datzelfde gevoel van, als je dit verhaal hebt, ook met Amy Winehouse bijvoorbeeld. Zoveel bladen en mensen die haar belachelijk maakten van, ja, moet je maar niet aan de drugs gaan. Dat doet ze toch echt zelf. Maar dan denk ik, dat is eigenlijk zo schadelijk en zo toxic. Als muziekliefhebber, maar ook als roddelpers en als zoveel andere RTL Boulevards en dat soort platformen. Gewoon mensen als mens kunnen zien. En weet je, stel nou dat we een Whitney en een Amy hadden gezien van, hey, dit gaat niet goed, we moeten ingrijpen. Ik weet niet zo goed wat je als fan had kunnen doen, hoor. Maar als fan massaal in ieder geval niet zo naar over de praten. In ieder geval van, hey, het gaat niet goed. Ik hoef geen nieuw album van je. Ga in therapie. Gewoon encouraging, bemoedigende woorden. Want juist de artiesten die zulke blessings komen brengen, die kunnen die steun ook echt gebruiken. Nou, iedereen kan die steun gebruiken. Maar weet je, denk ik, als we zo trots op ze zijn en zo van hun art genieten, dan mag dat ook ondersteund worden als het minder gaat. En ik denk echt dat, weet je, mensen die het zo over hun hebben gepraat, over Amy en Whitney, ook indirect hebben bijgedragen aan die dood. Ja, het klinkt heel hard, maar ik denk, we moeten met z'n allen echt bewust worden over hoe we praten over mensen. En vaak wordt er gezegd van, ja, als je met je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan vraag je erom, dan kan je dit verwachten. Maar dat heb ik altijd al iets heel raars gevonden. Weet je, het is zo, zeker in de muziek. Ik bedoel, mensen kunnen zingen, kiezen ervoor om die zang te delen met ons. Ja, ze worden daar beroemd door en krijgen heel veel geld. Dus ik snap dat dat vaak ook een soort van jaloezie of envy, dat je kan denken, ja, maar die hebben toch al alles. Kijk naar mijn leven, kijk naar hun leven. Dat je dat gevoel kan hebben, maar wat was ik nou? Ja, dat zij kiezen ervoor om zo'n talent wat ze hebben met ons te delen. En als fans genieten we daarvan. En het heelt ons. En dat is niet met alle muziek natuurlijk zo. Hoewel bijna alle muziek voor iemand wel helend kan zijn. Maar weet je, dat soort talenten en mensen moeten we koesteren. En helemaal als het dan slecht met ze gaat. En ja, dus dat, mild zijn met die mensen die ook hulp nodig hebben. En in dit geval even specifiek gericht op artiesten. En dat het niet altijd vanuit een plek komt van, kijk, hun eigen leven even verpesten. Ze kiezen toch zelf voor de drugs. Want vaker komt dat vanuit zo'n dieper patroon. Iets wat er is ingesleten als kind. Een trauma dat is meegemaakt. In het geval van Whitney bijvoorbeeld. Een misbruik in haar familie. Daar is gewoon zoveel misgegaan. En tuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En tuurlijk kies je er ergens zelf voor om hoe je ermee omgaat. Of voor drugs en alcohol. Maar of welke verslaving dan ook. Maar ergens zit het ook zo diep dat je mensen bijna niet kan kwalijk nemen. Zeker als ze geen hulp hebben gehad of therapie. Of als ze dan die uitwegen kiezen. Dat is niet gewoon voor de lol en dan denk je, nou, dan is het recht om ze maar belachelijk te maken. Daar zit altijd een dieper patroon achter. En ja, zeker als muziekliefhebber, denk ik, dan moeten we zuinig zijn op dat soort mensen die zulke talenten komen brengen. En daar ook gewoon eerlijk naar durven kijken en zeggen, het zijn gewoon mensen. Ze kunnen fouten maken en in plaats van judgen gewoon helpen dat. Want weet je, we need them. Of althans, laat ik voor mezelf praten. I need them. Ik heb muzikanten nodig die in het diepste van hun ziel kunnen graven. Dat naar buiten kunnen brengen. Door instrument, door zang, hoe dan ook. Zodat ik ook zo diep in mezelf kan gaan. En daarom vind ik het ook altijd een beetje onzin als mensen zeggen dat art, zeker in deze tijd met corona, weet je, ik bedoel, de kunsten zijn een van de, die hebben de hardste klappen gehad tijdens corona. Omdat dat voor heel veel mensen iets is van, ja, dat is een van de minst belangrijke dingen. Want we moeten eten, overleven. En dat snap ik ook wel. Het is ook zo, je moet eerst je basisbehoeften. Maar dat kunst, welke vorm dan ook, maar voor mij is muziek een hele belangrijke vorm. Eigenlijk zo'n grote basisbehoefte voor mij is, maar echt iets is wat we nodig hebben als mens om tot diepere lagen van jezelf te komen. Dingen te voelen die je zonder dat misschien niet had kunnen aanraken en had kunnen voelen. Ik heb echt diepere lagen van mezelf kunnen aanraken door bepaalde artiesten, mede door een Whitney, mede door een Amy en door heel veel andere artiesten die ook gelukkig nog in het leven zijn. En Alicia Keys en Kendrick. En ik ben ze daar echt dankbaar voor. Dus weet je, ik koester die talenten. Ja, koester het. Bewust dat ik dat nodig heb. En er mild voor te zijn. Ja. Dat is wat ik wilde delen. Dus het zijn eigenlijk meerdere dingen in één. Eén, zeg maar, die synchroniteiten van als ik muziek hoor en ik zet een liedje op en release het. Maar ook het lot van Whitney en het gebrek aan eigenwaarde, wat dat kan opleveren. En het koesteren van artiesten, omdat ze echt iets wezenlijks komen brengen op deze aarde. Een drieluik. Yup. Hey, dank voor het luisteren naar deze episode. Als je dit nou tof vindt en je luistert via Apple Podcasts, laat dan even een review achter, zou ik hartstikke leuk vinden. Als je via Spotify of andere kanalen luistert, druk dan even op follow of abonneer, zodat je deze episodes gewoon wekelijks bij jou binnenvloeien. En mocht je het leuk vinden om dit te delen via Instagram bijvoorbeeld, tag mij dan ook even in de stories. Mijn naam is This is Angelique. Onder die naam vind je ook gifjes die bij de podcast horen. En ik hoop dat het goed voor mij gaat verder met je. En heb een hele fijne dag nog. Doei doei.